Goedenavond gemeente. Iedereen hartelijk welkom in deze dienst waar een voorslag aan dominee Admiraal uit Nieuw-Pekela. Volgende week op voor te gaan, dominee Althoff. Onze organist is de heer Ties Oldenhuis. Ons aanvangslied is lied 146 vers 1 en 3. Namens de kerkeraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet loslaat dat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus, zijn Zoon, de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De aanvangstekst vanavond komt uit nummer 11 en daarvan de versen 16 en 17. Waar we lezen, de Heere zei tegen Mozes, verzamel voor mij 70 mannen uit de oudsten van Israël. Van wie u weet dat zij de oudsten van het volk zijn en de beambten ervan. U moet hen bij de tent van ontmoeting brengen en zij moeten daar bij u gaan staan. Dan zal ik neerdalen en daar met u spreken. En van de geest die op u is zal ik een deel afzonderen en op hen leggen. Zij zullen samen met u de last van dit volk dragen, zodat u die niet zelf alleen hoeft te dragen. Ja, we horen vanavond over een conflict in de gemeente van Jeruzalem. Een sluimerend conflict, verdeeldheid. De Heere biedt uitkomst. Ja, misschien niet heel radicaal, heel groot, maar door mensen te bezielen met zijn geest. Net zoals hij dat hier bij Mozes doet. Mozes die het niet alleen meer aan kan en dan hulp krijgt. Nou, zo krijgen ook de apostelen in de gemeente van Jeruzalem hulp van broeders die hen bijstaan. We gaan samen zingen en we doen dat met lied 23b en daarvan de versen 1, 4 en 5. 23b, de Heer is mijn herder, ik heb al wat mij lust. God geeft genoeg voor onderweg. Lied 23b, de versen 1, 4 en 5. En ons algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof belijden. Noem het met de apostolische geloofsbelijdenis. En als antwoord daarop zingen we gezang 905, lied 905, die zich door God alleen laat leiden. En daarvan de versen 1 en 4. Versen 1 en 4 van lied 905, nadat we samen ons geloof hebben beleden. En ieder van u die spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. De derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen.
Amen.
Laten we samen bidden. Trouwe God, hemelse Vader, zo mogen we voor de tweede keer op deze dag samen zijn als deel van uw gemeente. Heere, een wonder van uw genade, van uw barmhartigheid. U gaat door met uw werk. En ook aan het eind van deze warme zondag, een dag waarop we mochten en mogen rusten van ons werk, komen wij voor uw heilig aangezicht. En zo mochten we zojuist al uw lof zingen. Beleidend zingen dat en ieder die op u vertrouwt nooit teleurgesteld, nooit verkeerd uit zal komen. Heere, we willen u vragen of u ook deze avond met ons wilt zijn. U hebt ons hier samengebracht. We willen u ook vragen of u vanavond Heilige Geest krachtig wilt werken. Geeft u wat nodig is om ook deze dienst een echte eredienst te laten zijn. Geef dat ons zingen, ons bidden ja tot u door mag dringen. Geef dat als uw woord open gaat, wij ook uw stem verstaan. Heer, dat is geen vanzelfsprekendheid. Want wat kunnen er een barrière zijn in onze levens? Barrières die tussen u en ons instaan. Dingen die we zelf doen of ja, misschien juist wel laten. Heer, dat kan een blokkade vormen. We willen u bidden, wilt u dat wegnemen of er dwars doorheen breken? Geef dat uw woord ook deze avond vrucht mag dragen. Zo bidden we u voor ieder die een taak heeft. We zijn met de ambtsdragers, de koster, de organist. Wilt u mij ook helpen in de verkondiging van uw woord. Wilt u geven dat, ondanks de hoge temperatuur toch, ja, uw stem mogen verstaan. Dat het ons niet afleidt. Maar dat we gericht mogen blijven op u. Wilt u de boze van ons weer, ons omringen met uw engelenwacht. We mogen het u vragen uit genade, om Jezus wil. Amen. We gaan samen de Bijbel opendoen in het Nieuwe Testament. En we lezen uit het Bijbelboek Handelingen, daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 7. Handelingen 6, de versen 1 tot en met 7. En we lezen daar Gods woord als volgt. Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Hebreeuws sprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Daarop riepen de 12 apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden 7 wijze mannen, die goed bekend staan en vervuld zijn van de geest. Aan hen zullen wij deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God. Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man die vervuld was van de Heilige Geest. En verder ook Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. En ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen, die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide. En ook een grote groep priesters aanvaarde het geloof. tot zover. Vanavond denken we na over dat sluimerende conflict. Horen we over de manier waarop de apostelen, nou eigenlijk waarop de Heilige Geest daarmee omgaat. We gaan eerst samen zingen, ook als voorbereiding op de verkondiging. En we zingen samen lied 723. En daarvan de versen 1 en 2. Daar waar God aan het werk is, gebeurt er iets. Daar waar de geest werkt, worden mensen in het licht gesteld. Worden mensen veranderd. En daar gaan we ook van zingen, het lied 723. Waar God de Heer zijn schreden zet, daar wordt de mens van dwang gered. Het eerste en ook het tweede vers. Antwoord op de verkondiging zingen, opnieuw van Psalm 146 en dan de versen 4 en 5. Psalm 146, vers 4 en 5, straks als antwoord op de verkondiging. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, u Jij kent vast wel het gezegd of de uitspraak, het slachtoffer worden van je eigen succes. Een bedrijf heeft bijvoorbeeld zo'n revolutionair product, hè, iets dat echt goed blijkt te zijn, dat het uiteindelijk niet aan de vraag kan voldoen. Het risico daarbij is dat het bedrijf ondertussen al het een en ander heeft beloofd, beloftes heeft gedaan die het uiteindelijk niet kan waarmaken. En dat levert teleurgestelde klanten op. Mensen die afhaken. En vandaag de dag online negatieve reviews. Kortom, teleurstelling, woede en verdriet. En waarschijnlijk niet in het minst bij de medewerkers, de directie van het bedrijf zelf. Je hebt beloften gedaan, je kunt ze niet nakomen. Dat gaat eigenlijk te goed en je verliest het overzicht. Nou, dat is wat die gemeente daar in Jeruzalem, de gemeente van Jezus Christus, ook lijkt te overkomen. De gemeente daar lijkt slachtoffer te worden van haar eigen succes. Nee, natuurlijk is de gemeente geen bedrijf met een revolutionair product. De gemeente is een gemeenschap van mensen die het grootste nieuws van deze wereld hebben gehoord en begrepen. En die boodschap ook weer delen met de mensen om hen heen. Jezus Christus is Gods Zoon en Hij is gestorven voor onze zonden. Nou, het delen van die boodschap heeft gevolgen. Elke dag in, dag uit, komen er leerlingen bij. Mensen van allerlei leeftijden, uit allerlei sociale klassen, die ontdekken dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Mensen met compleet verschillende achtergronden, die elkaar vinden rond die ene centrale persoon, Jezus Christus. De Heilige Geest is hier aan het werk. En toch gaat alles niet perfect. Is er geen sprake van een rustig en continu stijgende lijn? Van een rustig en ongestoord samenleven? Nee, als je de eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Handelingen leest, dan kun je lezen, volop lezen, over groeiende tegenstand. Zowel van buiten de gemeente als ook van binnenuit. De apostelen worden gevangen gezet. Satan zelf doet door Ananias en Safira heen een infiltratiepoging in de gemeente. Maar God houdt zijn kerk in stand. Maar nu doemt hij direct alweer een volgend gevaar op voor de gemeente. Interne verdeeldheid, ruzie. Nou, wat is er precies aan de hand? Er is dus een enorme toename van het aantal leerlingen, het aantal discipelen. En nu zijn de apostelen eigenlijk het overzicht kwijtgeraakt over de situatie waarin al die verschillende gemeenteleden zich bevinden. Er zijn veel rijke mensen in de gemeente. Mensen die zonder problemen heel hun bezit of delen van hun bezit kunnen verkopen ten bate van de gemeente. Er worden akkers verkocht en huizen en dat geld wordt zo voor de apostelen neergelegd. Met de boodschappen wij, nou doen jullie er maar mee wat goed is. Maar er zijn ook gemeenteleden die zich nauwelijks of helemaal niet kunnen redden. En vooral de weduwen hebben het zwaar. Er waren sowieso mensen die het zwaar hadden in die tijd. Best bijzonder, hè, als je dat vanuit onze tijd bekijkt, maar dan werd je eigenlijk geacht maar zo spoedig mogelijk weer te hertrouwen. Om weer opnieuw opgenomen te worden in een bepaalde gemeenschap. Maar als dat nou niet lukte, en er geen kinderen of andere familieleden waren, geen nieuw netwerk om je heen, dan stond je er alleen voor. Hoe red je het dan? En ook als je het misschien wel redt, wat is dan nog het doel van je leven? Wat moet je doen en wat is je taak ook binnen de gemeente? Zeker? Goed om op te merken, Israël onderscheidde zich heel positief ten opzichte van haar omgeving. Hè, voor wat betreft de omgang met mensen die het financieel moeilijk hadden. Waaronder dus die weduwe. Er werden mogelijkheden aangeboden om, als je bij een bepaalde gemeenschap, een bepaalde geloofsgemeenschap, misschien een synagoge hoorde, gratis maaltijden te halen. Of je kreeg elke week een bepaald bedrag, genoeg voor 2 maaltijden per dag. Maar wat was er nu gebeurd de Grieks spreken, hun weduwen, zij kwamen van de regen met de druk. Ze waren volgeling van Jezus geworden. Ze hadden die rijkdom van het evangelie ontdekt. Maar dat betekende ook dat ze de banden met hun vroegere geloofsgemeenschap door moesten snijden. Ja, ook met die mensen die hen ondersteunden. Maar wat gebeurt er nu? Nu vallen ze eigenlijk overal buiten. Is er niemand meer die hen de helpende hand toesteekt voor ja, wat betreft hun dagelijkse noden? Ze worden stelselmatig over het hoofd gezien. Maar ook als er weduwen waren die financieel wel wat beter waren gesitueerd, hè, als ze graag dienstbaar willen zijn in de gemeente, ze krijgen helemaal de mogelijkheid niet. Ze worden gewoonweg niet gezien. Ja, hoe kan dat nu? Vraag je dan toch af. Hoe kan dat in een gemeente waar de Heilige Geest zo krachtig aan het werk is? Dat maakt allereerst duidelijk dat de Geest niet ineens alle onvolmaaktheid hier op aarde wegneemt. Het is niet zo dat als Jezus maar gediend wordt, alles perfect gaat. Wij leven in een gebroken wereld en we blijven onvolmaakte mensen. En ook hier, in deze situatie, zie je iets terug van deze gebrokenheid. Het is helemaal geen kwade opzet dat die weduwen over het hoofd worden gezien. Maar het heeft alles te maken met de verschillende achtergronden van de gemeenteleden. Ja, dat is aan de ene kant heel mooi, hè, zo'n divers gezelschap. Maar het brengt dus ook moeilijkheden met zich mee. Die Hebreeuws spreken, daar worden mensen mee bedoeld die eigenlijk altijd in Jeruzalem en omgeving hebben gewoond. Mensen die daar hun netwerk hebben. Die de weg wel weten. En ook al de weg snel weten in die nieuwe gemeente. Voor die Grieks sprekenden is dat heel anders. In de meeste gevallen hadden zij namelijk lang buiten Jeruzalem. Ja, zelfs buiten Israël gewoond. Ze hebben een veel minder goed netwerk. En ze zijn ook veel meer op zichzelf aangewezen. Nou, zo kan het vandaag ook gaan. Op ergens te wonen. Ja, als je daar als vreemdeling binnenkomt, dan moet je maar zien om ertussen te komen. En de ene keer lukt dat beter dan de andere keer. Nou, ook hier is het voor sommige mensen moeilijk. En hoe was dat nou zo gekomen? Waar komen deze mensen dan vandaan? Nou, dat heeft ermee te maken dat de Joden in ballingschap zijn gegaan op een gegeven moment. Verspreid zijn geraakt over de hele wereld. En een aantal van die mensen die ja, wilden vaak op latere leeftijd, dan komt toch dat verlangen ook naar het beloofde land weer boven. En wilden terug. Terug naar het land der vaderen. Terug naar Jeruzalem. En zo trokken ze dan terug om hun laatste levensjaren daar door te brengen. Mensen met heel verschillende achtergronden. Die elkaar vinden in Jezus Christus. Die allemaal weten dat ze zondaren zijn. Dat ze gered moeten worden. En toch ontstaat er dus verschil in behandeling. Gewoonweg ook omdat wij mensen zo zijn. Ook vandaag de dag geldt het net zo goed. En we stappen toch weer net iets makkelijker af op die man of vrouw in wie we iets gemeenschappelijks herkennen, dan op iemand die onze taal niet eens goed spreekt. Het was toen niet anders dan nu. En dat leidt binnen de gemeente tot ja, ontevredenheid staat hier. Maar het gaat eigenlijk nog dieper. Gemor, gemopper. En overal komt eigenlijk die duistere sluier van ontevredenheid over te hangen. En ja, dat is ook weer logisch te verklaren. Het zal je maar gebeuren dat week in, week uit het ene noodlijdende gemeentelid een bijdrage krijgt van de kerk. En de anderstalige buurvrouw, die net zoveel van de Heer Jezus houdt, even iets verderop helemaal niks. Het zal je maar gebeuren dat je je telkens aanbiedt, dat je je in wilt zetten voor de gemeente. En je vervolgens telkens wordt overgeslagen. Er is hier in de gemeente een groot probleem ontstaan. Mensen worden namelijk tekort gedaan en dat brengt een groot risico met zich mee. Het doet namelijk afbreuk aan de kracht van het evangelie. Als onze woorden niet overeenkomen met onze daden, ook al is dat misschien niet eens zo bedoeld, ja, dan kunnen we het evangelie eigenlijk door onze schuld krachteloos maken. En er zit nogal een waarschuwing in, hè? Ook voor de gemeente vandaag. In hoeverre kunnen de mensen om ons heen het nu aan ons merken dat we christen zijn? Op wat voor manier maken wij een verschil? Of proberen we die verschillen bewust of onbewust zoveel mogelijk glad te strijken? Het gemopper wat voortkomt uit dit probleem zorgt voor een nog groter gevaar. Het kan namelijk leiden tot verdeeldheid in de gemeente. De focus ligt niet meer op de Heer Jezus, maar op het onrecht dat er is. Ja, en hoe gaat dat dan, hè? Voordat je het weet, wordt er alleen nog maar eerst over het onrecht gepraat, dan over de mensen die erbij betrokken zijn, en dan praat je helemaal niet meer met elkaar. Ontstaan er partijen in de gemeente. Hoe ga je daar nu mee om? Nou, uiteindelijk zijn er hier broeders en zusters geweest die zich eerlijk hebben uitgesproken tegen de apostelen. Er nog eens over na te denken, en dat lijkt me best moeilijk. Die broeders, die leerlingen van Jezus direct aan te spreken op dat wat niet goed gaat in de gemeente. Om op zo'n apostel, iemand die jaren met Jezus heeft opgetrokken, af te stappen en zeggen: ja, broeder, er gaat iets mis. Want wie ben jij om zo iemand aan te spreken? Nou, het is toch gebeurd. En de apostelen ze ontdekken, er gaat iets niet goed. Wat is dan hun reactie? Wat zou jij doen als er commentaar of kritiek komt? Onze eerste reflex is vaak om in de verdediging te gaan. Om de problemen af te zwakken. Nou, zo erg is het allemaal niet. Of in ieder geval om onze eigen rol zo klein mogelijk te maken. Ja, ik kon er ook niks aan doen. Maar hier zie je dat de geest aan het werk is in onze onvolmaaktheid. Die apostelen, ze schieten niet in de verdediging. Ze ontkennen ook niet dat er iets aan de hand is. Nee, ze erkennen het probleem. Ze maken de hele gemeente er deelgenoot van. En ze komen met een oplossing waarbij ook de hele gemeente ingeschakeld wordt. En dan zijn die apostelen dus heel duidelijk. Wij kunnen niet alles. En ze benadrukken dan dat de woordverkondiging, die boodschap van Jezus Christus, dat door moet blijven gaan. Dat is de kern. Jezus moet centraal blijven staan. De kerk is geen welzijnsvereniging. Dat zijn we als gemeente natuurlijk ook niet. We zijn niet als eerste geroepen om goed te doen, dat zijn we zeker ook. Maar het begint altijd bij de Heer Jezus. En op het moment dat die apostelen zich te veel bezighouden met de dienst voor de maaltijden, dan doen ze eigenlijk het woord van God tekort. En daarom hebben ze dus hulp nodig. Vragen ze om 7 mannen die hen kunnen helpen. En let op, dan moet dus de gemeente op zoek naar die 7 mannen. Mannen met een onberispelijke reputatie die vervuld zijn met de Heilige Geest. En dan worden er die 7 mannen uitgekozen. Met, op het bijzonder, als je zo hun namen leest, hoort, hebben die waarschijnlijk een Griekse achtergrond gehad. Dus die apostelen, die hadden een Hebreeuwse achtergrond, om het maar even zo te zeggen. En die mannen die er nu bij komen, die hebben een Griekse achtergrond. Zodat er ook, wat dat betreft, evenwicht ontstaat. Ook de leiding van de gemeente. En ze krijgen dan als belangrijkste taak het coördineren van die financiële ondersteuning met inschakelen van alle gemeenteleden. Terwijl de apostelen zich zullen richten op het gebed en de verkondiging van het woord van God. Dan staat er in het Grieks eigenlijk dat die apostelen zeggen dat ze zich zullen richten op het dienen of het bedienen van het woord. Het woord verkondigen, het ondersteunen van mensen, dat zijn dus allebei dienende taken. Nou, als de gemeente zo bereid is ook om elkaar te dienen, om bovenal Jezus Christus te dienen, dan zal er ook vrucht komen. Want dan werkt de geest ook in de gemeente. En zo is er een immense dreiging afgewend. De verdeeldheid binnen de gemeente is voorbij. Er is oog voor elk gemeentelid. Nou, zegt u vanavond. Nou, mooi, interessant. Mooi zo'n stukje. Ja, eigenlijk is het haast kerkgeschiedenis, hè? Een stukje samenleven van de eerste christengemeente. Maar wat heeft dat nou ons te zeggen? Een paar dingen noemen. Ook hier in de gemeente kan het zomaar gebeuren dat je mensen niet ziet. En dat hoeft helemaal niet bewust te gebeuren. Het kan je overkomen. Hè? We denken dat die ander zich liever wat meer op de achtergrond houdt. Dat diegene zich afvraagt waarom hij of zij nooit ergens voor gevraagd wordt. Of, misschien een ander voorbeeld, hè? We vinden het heel vanzelfsprekend dat die ene persoon eigenlijk altijd maar weer bepaalde taken uitvoert. En hij of zij wordt eigenlijk daardoor een soort van onzichtbaar. Maar oh wee, als het niet gebeurt. Of het anders gaat dan wij gewend zijn. Nou, dan staan we direct klaar met ons commentaar. En voordat je het weet, ontstaat er die duistere ontevredenheid. Die heel het gemeenteleven aan kan tasten. Als er gemor is in de gemeente, dan raken onderlinge verhoudingen verzuurd. En dan kun je op een gegeven moment niet meer goed naar die ander kijken als broeder of zuster in Christus. Maar dan komt overal die grauwsluier over te hangen. Wat moet je nou doen als er zoiets speelt? Als je zoiets bij jezelf merkt, hè, dat je niet meer onbevangen of naar die ander kunt kijken. Als je ziet dat er in de gemeente iets niet goed gaat. Dan breng het allereerst in gebed. Maar probeer het vervolgens ook eerlijk uit te spreken. En dan niet aanvallend of beschuldigend, maar met tact. Hè, gericht op de eer van God. En het heil van je naaste. Nou, dat is het eerste. Iets anders wat opvalt is dat de apostelen beide taken zo belangrijk vinden. Zo belangrijk dat ze zowel voor de verkondiging van het woord als ook voor het omzien naar elkaar speciale functies nodig zijn. Het woord moet duidelijk verkondigd worden. Die dagelijkse ondersteuning moet op een eerlijke manier plaatsvinden. En dan gebruiken ze dus voor die beide taken het begrip dienen. Wat je doet ook in de gemeente, dat is niet voor je eigen eer, maar het is dienst aan Christus. Dat is ook de taak van ambtsdragers vandaag. En zo mogen ambtsdragers hun taak in de gemeente ook uitvoeren, hè, gericht op Jezus. En dan vanuit een bijzondere positie. Niet om de ander de les te lezen, maar om hem als gezant van Christus tegemoet te treden. Als het nou wat minder warm was geweest, had ik het voorbeeld van mijn toga kunnen gebruiken. Ik heb die toga niet aan omdat ik er interessant uit wil zien. Of heel geleerd over wil komen. Dat is wel een klein beetje de oorsprong van de toga. Maar ik heb in eerste instantie aan om te laten zien van ik sta hier als gezant van Christus. Tegelijkertijd zegt het ook niet alles, want ook nu sta ik hier als gezant van Christus. Maar het onderstreept iets. Nou, zo gaan we als ambtsdragers ook. Mogen we in de gemeente werkzaam zijn. En zo komt een ouderling ook op huisbezoek. Niet om een mens eens even te controleren. Maar om samen met jou te spreken over je relatie met God. Ander punt dat opvalt is dat de hele gemeente dus betrokken wordt bij het kiezen van die zeven mannen. De apostelen regelen niet zelf even wat in een achterkamertje. Nee, de hele gemeente wordt erbij betrokken. En dat laat ook zien hoe die apostelen en de gemeenteleden elkaar vertrouwen. Ervan overtuigd zijn, hè, dat de geest in hen allen wil werken. En dat stelt ons vandaag voor de vraag of wij als gemeente ook zo vervuld zijn met de Heilige Geest. Of wij leven met Jezus Christus, want dat is waar het uiteindelijk op aankomt. Of wij hem kennen als onze verlosser, onze redder. Daarom is het zo belangrijk dat hij centraal staat. En hij als het levende woord zelf verkondigd wordt. Als je met hem leeft, ja, dan durf je die ander ook aan te spreken. Ook als je ziet dat dingen niet goed gaan. Niet om je gelijk te halen, maar tot zijn eer. Zeven mannen helpen de apostelen bij het leiden van de gemeente. Ze hebben verschillende taken, maar één doel. Mensen bij Jezus brengen. En dan gebeuren er grote dingen. Het woord van God werkt door. Het aantal leerlingen neemt toe. En zelfs de priesters ontdekken Jezus. Juist die mensen die moesten dienen in een omgeving die vijandig staat tegenover Jezus, erkennen hem als hun Heer en Heiland. God doet grote dingen. En dat wil hij ook vandaag doen. Ook als wij misschien wel eens denken dat we als gemeente geen slachtoffer zijn van ons succes, maar alleen maar slachtoffer. Je ziet dat alles terugloopt. Alles minder wordt. Ook als je als gemeente misschien niet zo bent gegroeid, hè, dat je te groot wordt om iedereen te zien, maar juist heel klein bent geworden. Zodat je eigenlijk niet meer kunt doen wat vroeger zo normaal was. Ik noemde net die huisbezoeken. Ik merk dat in de eigen gemeente is het best wel eens een worsteling. Er zijn maar een paar ambtsdragers. Inmiddels veel oude mensen. Ja, iedereen wil wel graag bezoek. Hoe ga je daarmee om? Toch mag ook hier vanavond het evangelie klinken. Klinkt er een boodschap van redding voor een verloren zondaar? Wat ons dan mag troosten is dat de Heere Jezus juist hen ziet die het zelf niet redden. De Heere Jezus komt op voor hen die worden verdrukt, de mensen in de marge. En weet één ding, hij ziet je zelfs als u als jij zich in de gemeente niet gezien of gewaardeerd weet. Zijn liefde is zo groot dat hij ook voor uw en jouw zonde zijn leven wilde geven. En zijn liefde dooft zelfs ons gemor uit. Nee, dat betekent niet dat we de problemen maar rustig moeten laten sudderen. Want de geest opent ook onze ogen voor wat niet goed is. Maar die geest geeft dan tact en wijsheid om samen te zoeken naar oplossingen. En zo mogen we samen de Here dienen. Volgeling van Jezus zijn als ambtsdrager, als gemeentelid, als ouder of jongere. Samen achter Jezus aan. Als gelovigen hebben we ook elkaar nodig. Ja, natuurlijk, allereerst Here Jezus, maar ook elkaar. We kunnen elkaar verrijken door elkaar aan te vullen. Elkaar tot een hand en een voet te zijn. Nou, soms ook aan elkaar schuren. Boven alles hebben we Jezus nodig. Zonder hem wordt ons samenleven, hoe christelijk we ook zijn, grauw en kleurloos. Maar met en door hem mogen we echt leven. Hij is het die genadig recht doet. Zijn oog is gericht op het zwakke. Hij ontfermt zich over de weduwe en de wees. Dat is de God, wiens geest ook vandaag in de gemeente wil werken. Amen. Laten we samen danken en ook voorbeden doen. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, opnieuw komen wij voor uw heilig aangezicht. Hier ook aan het eind van, bijna aan het eind van deze warme dienst. Heer, en wat is het dan heerlijk als af en toe een verkoelende windvlaag voelen. Wat is het heerlijk, Heer, als u, Heilige Geest, ook zo in de gemeente verhitte gemoederen kunt bedaren. Als u verfrissend aanwezig bent. Misschien ook wel de bedekking van problemen die wij er zo makkelijk overheen leggen, weg kunt blazen. Mensen die wij niet zien, niet horen, in het licht wilt stellen. Heren, wij leven in een gebroken wereld en wij zijn en blijven zondaren. Ook onze verhouding tot elkaar als mensen. En we willen u bidden om vergeving voor dat wat wij niet goed doen en deden. Maar geeft u dan ook bekering. Helpt u ons om u te volgen hoe die weg ook gaat, Heer Jezus Christus. Geef dat we mogen leven tot eer van u. Zo bidden we u ook voor deze gemeente. Dat u zij met de broeders en zusters van de kerkenraad. Wilt u zijn met dominee op het hof die hier zijn werk mag doen. Zegen hem. Zegen hen allen. Geef hen wat ze nodig hebben. Dag in, dag uit. Wijsheid. Inzicht. Tact ook om de gemeente te leiden. Boven al liefde. Allereerst tot u. En dan ook tot de naaste. Maar Heere, dat geldt voor ons allen. Geef dat in alles wat we doen. Beseffen dat mag en moet zijn tot uw eer. Dat we zo in de gemeente niet heersen, maar dienen. Bereid zijn om de minste te zijn. Nee, dat betekent niet altijd maar zwijgen. Dat betekent ook opkomen voor uw eer als die aangetast wordt. Geef weer dat er zo ook een uitstraling naar buiten toe mag groeien. En dan bidden we weer. Juist in een context als de onze, waarin de gemeenten zo klein en kwetsbaar zijn geworden. Geeft u toch alstublieft dat er ook leerlingen bij mogen komen. Leerlingen van u, Heer Jezus Christus. We danken u dat we hier zo in rust en vrede bij elkaar mochten zijn. Dat we uw lof mogen en mochten zingen. Dat we zo in vrijheid ons geloof kunnen belijden. Heer, ook dat is geen vanzelfsprekendheid. We bidden u om kracht en wijsheid ook voor het verdere van deze week. Geef, Heer, dat we de taak die wij hebben, dat we die met vreugde mogen doen. Dan geeft u ook dat als wij wel eens denken dat ons leven misschien wel zinloos is geworden. We beseffen dat er erbij en voor u altijd iets te doen is. Dat we ook juist in onze gebeden zoveel mogen betekenen voor de gemeente. We willen u bidden voor deze wereld. Heer, waarin de oorlogen alleen maar toe lijken te nemen. Het gevaar steeds groter wordt. Heer, geeft u toch vrede. Maar wilt u ook daar overheden, wijsheid en inzicht geven, ook als er wel geweld gebruikt moet worden. We denken ook vanavond aan het volk van het verbond, Israël. Heere, verspreid over heel deze wereld. Ook daar iets van gelezen vanavond. Heere, wilt u toch geven dat de bedekking voor een ogen weggenomen mag worden. Dat ze u, Heer Jezus, herkennen als hun Messias. Heeft u toch, Heere, dat... Ja, dat ook de regering van de staat Israël wijsheid van u mag ontvangen. Heer, geef dat er ook recht wordt gedaan. Ook ten opzichte van de mensen in Gaza. De mensen in Iran. Wilt u zijn met gijzelaars die nog vastzitten. Wilt u zijn met mensen die zuchten onder een misdadig regime. Heren, verblind door afgoden. Ontfermt u zich over deze wereld. Want wat zijn er nog een plek aan te noemen. Heer, wees met uw kerk, juist op plekken waar ze vervolgd wordt. Waar mensen zuchten onder het leed. Waar de mensen, ja, ondanks wat wij net zongen, zien dat alleen de sterken triomferen en de zwakken vertrapt worden. Heer, u ziet het wel. En zo willen we u danken. Danken en bidden voor al het goede dat u geeft. Ook vanavond hier de boodschap van het evangelie mocht klinken. Geeft u dat die boodschap mag blijven klinken. En dat we in heel ons leven u centraal stellen, Heere Jezus Christus. U die ons hebt leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel. Als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. We mogen zo samen onze gaven geven. En de Heere zegen u in uw gaven. En daarna gaan wij onze slotzang zingen. We doen dat met psalm 68. Daarvan het tweede en het derde vers. Waar het ook gaat over de zwakken die bij de Heere bescherming vinden. En hij, vader van het verwezen kind, bij wie een vrouw bescherming vindt in haar vereenzaamd leven. Hij, Heere, in zijn heiligdom doet wie verlaten was weerom het samen zijn ervaren. Op wat er verder volgt in de versen 2 en 3 van psalm 68, nadat we samen onze gaven hebben gegeven. begin van deze dienst over Mozes die hulp kreeg. Mannen bezield met Gods geest die hem bij wilden staan. We horen over de apostelen die hulp kregen van de nieuwe diakenen. Ook mannen vervuld met Gods geest. Die God wil ook ons zijn geest geven. Wil ons ook, zoals we net zongen, nieuwe kracht geven. Die God wil ons zijn zegen geven. Ga heen in vrede. Verhef uw hart tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere, hij doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere, hij verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.